De stof voor onze overdenking voor dit uur is uit de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondagafdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 16, vraag en antwoord 40. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord luidt daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood des Zoons Gods. Tot zover letten wij op zijn vernedering tot in de dood. Je hoort nog wel eens zeggen van mensen die zich op hun manier een zekere levensfilosofie hebben opgebouwd, een bepaalde wereldbeschouwing en levensbeschouwing huldigen. Och, de dood hoort nou eenmaal bij dit leven. Het leven is niet denkbaar zonder dood. En velen hebben op zulke algemene filosofieën, of spreken op grond van zulke algemene filosofieën, daar vrij makkelijk over. Het is natuurlijk jammer en erg, als je zo vroeg door de dood wordt gehaald, maar als je je leven gehad hebt, och, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is de keerzijde van de medaille. We kunnen hier toch niet blijven. Het hoort bij het natuurproces. Het leven en de dood. Nou is het natuurlijk de vraag, in hoeverre is dat waar? Wij zien, dat weet ik wel, in de natuur om ons opgaan, blinken en verzinken. Je merkt het in de dierenwereld. Je merkt het ook in de plantenwereld en de bomen. Hoewel, Job zegt, voor een boom, als hij afgehouwen wordt, is er nog verwachting. Dat hij van de reuk van de wateren een nieuwe spruit maakt. Uit die stronk die in het stof zit. Maar een mens. Een man die de geest geeft. Waar is die dan? Hij ligt maar neder. Daar merk je toch nog wel een verschil. Tussen het omhouden van de mens en van een boom. Kijk, ik ben het tot op zekere hoogte met die uitspraak wel eens. Als de mensen zeggen, ja, de dood hoort er nou eenmaal bij. Maar ik zou dit aan willen verbinden, ja, die dood hoort erbij, want wat is nou eigenlijk het leven waar we over praten? Als je dat leven van nu bekijkt, zoals wij als gevallen mensen geboren zijn en leven, ja, dan hoort de dood er echt bij. Want dan zeg je, ja, het lijkt wel of dat alles eraan meewerkt in heel ons leven. Om ons te verouderen, om ons te breken en te verbreken. Allerlei omstandigheden van binnen en van buiten, die werken daaraan mee. Ja, in die zin zou je kunnen zeggen, die dood is er onlosmakelijk aan verbonden. Want we hebben de dood al bij ons als we op de wereld komen. Ja, dan gaan we eigenlijk al achteruit. En dan komt daar nog het leven van een mens bij, met alles. Ja, daar moet een einde aan komen. Dat is wat ook de apostel Paulus schrijft. De bezoldiging van de zonde is de dood. Dat wil zeggen, het loon dat de zonde uitbetaalt, is de dood. Er wordt daar een woord gebruikt dat hetzelfde woord als dat gebruikt wordt om aan te duiden de soldij die een soldaat voor zijn dienst betaald krijgt. Zo krijgt een mens die in dienst is van het kwaad als het ware, krijgt ook uitbetaald in de vorm van de dood. Als we dus naar Bijbels spraakgebruik over leven en dood praten, dan moeten wij dus eigenlijk zeggen, het leven is geen leven meer, zoals wij dat omschrijven. De tegenstelling daarvan is, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ja, nou wil een mens in het gewone leven, wil die graag uitbetaald worden. Als die bij een baas werkt, dan wil die graag op tijd zijn loon hebben. En in welk verband dan ook, maar hij wil graag iets oogsten van wat hij gezaaid heeft. En iets ontvangen voor hetgeen waartoe hij gearbeid heeft. Maar als het nou om die uitbetaling gaat, de bezoldiging van de zonde is de dood, dan deinzen we toch meestal wel een beetje terug. Want dat is nogal wat. Als dat nou je loon is, de dood. De dood hoort dus eigenlijk niet bij het echte leven. Maar bij het leven waar wij in terecht gekomen zijn zonder God. In het paradijs, als Adam en Eva gehoorzaam waren geweest, zou er geen dood zijn. Maar de Heere had gezegd, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En later, gij zijt stof. Gij zult tot stof wederkeren. In dat licht gezien, hoort dus de dood er wel degelijk bij. Omdat ons leven geen echt leven is. Maar van zijn bron is afgesneden. En toch zou je nog de gang van zaken te hulp kunnen roepen. Want ik weet wel, ach, als je daar een kind ziet, dat moet sterven. Een kind waarvan wij weten dat het deelt in de erfschuld. Maar dat verder nog overal voor staat. Wat doet dat dan onwezenlijk aan? Dat daar die dood zo'n jong leven afsnijdt. Wat kan er een verzet zijn bij de mensen? Dat ze zeggen, ja, ik ben oud. Maar zo'n kind. Ik sta achter het leven, maar dat kind. Dan wordt er ook wel degelijk gevoeld. Je zou bijna zeggen het onnatuurlijke van de dood. Het afbrekende, het definitieve. Want die boom kan uit zijn wortel nog een spruit voortbrengen. Maar die dode zwijgt. Daar is geen verwachting van. Hij wordt ook wel in de aarde gezaaid, maar hij komt niet meer op. Er zit geen kiemkracht in die begravene. Wel is er een opwekking. Maar geen maaien, een opwekking. Zaad weliswaar dat sterft in de aarde en het brengt veel vrucht voort. Maar de mens sterft en gaat in de aarde en hij blijft alleen. Want er is geen levenskiem in die sterfelijke mens. Ja, je kunt wel zeggen de dood, och, dat hoort erbij. Maar de mens openbaart in zijn hele wezen en streven dat hij toch wil leven. En al is de situatie vaak verre van rooskleurig, dat de mens met allerlei tormenten te maken heeft, als er zo weer eens een beetje matiging is in de pijn en hij ziet er weer wat doorheen, dan klampt hij zich toch weer aan het leven vast en zegt, ja, als het nou zo zou zijn, zoals vandaag, dan is het nog wel uit te houden. Dan zou ik toch nog wel willen blijven leven. De bezoldiging van de zonde is de dood. Het is eigenlijk een groter wonder dat mensen nog oud worden soms, als dat we allemaal al lang waren gestorven. Wat onze overtredingen betreft, dan hadden we al lang gestorven kunnen zijn. Het is Gods grote langmoedigheid dat wij nog zijn die we zijn. Nou is er in dat sterven van de mens, daar is een noodzakelijkheid in. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. God heeft het gezegd. De wetenschap is heel ver, maar ze vinden de sleutel niet. Wat is er nou in dat fysiologisch proces? Hoe komt dat nou? Waarom gaat het zo lang goed? Waarom vernieuwen de cellen zich zoveel keren? En waarom gaat dat niet door? Waarom is er toch een moment dat alles lijkt op te houden, opgebruikt? Ach, de een die wil, wordt wel wat ouder dan de ander. En er zijn ook veel middelen om de ouderdom misschien wat te vertragen. Maar het blijft toch steeds maar waar. 70, 80 jaren. En het wordt snellijk afgesneden. Want wij vliegen daarheen. Dat is een vernedering. Niet zozeer een vernedering vanwege het feit dat wij zulke beste mensen zijn en dat we nou ook nog een keer moeten sterven, maar het is wel een diepe vernedering met het oog op hoe God ons heeft gemaakt. Zo goed en naar zijn evenbeeld, vol leven en levenslust, waarin we God kenden en hem beminden, hem lief hadden van ganser hart. In dat licht gezien is eigenlijk alles een vernedering, ook de dood. En zie ook, de mensen noemen dat terecht ook ontluistering. Nou zijn we eigenlijk al als ontluisterden geboren. Maar goed, als je nog een levenstijd gehad hebt van de Heere, die het gelaat des aardrijks vernieuwt, die op aarde aan alle schepselen wel doet, die regen en droogte geeft, zaaiing en oogst niet doet ophouden, dan zie je daar de mens die uitgaat tot zijn arbeid, de mens met al zijn plannen en idealen, de een luistert, de ander zegt, de een werkt met lust zijner handen en hij gaat uit tot de arbeid, hij trouwt en hij gewint kinderen. Zo zie je dat allemaal verdeeld in allerlei lagen. En als je dan kijkt naar het slot, naar de eindfase, dan zeg je inderdaad, ja, wat een ontluistering. Sommige mensen willen dan ook niet meer dat er iemand komt. Willen ook niet meer gaan kijken soms. Ergens begrijpelijk vanuit de mens geredeneerd. Is dat nou die meneer? Is dat nou die grote baas? Die organisator? Was dat de man die duizenden mensen eigenlijk, ja, min of meer in zijn invloed had, onder zijn invloed? Is dat die onderwijzer, wiens lust en leven het was om de jeugd te onderwijzen? Is dat de manager? Is dat de man die daar met de voorhamer zwaaide? En wiens stemgeluid de werkplaats vulde? Kijk nou eens. Hulpbehoevend. Die sterke handen en armen zijn helemaal gerimpeld en bijna doorschijnend. En die stem is teruggelopen tot een fluistering. En die ogen die hebben getinteld van leven, van blijdschap en van toorn en boosheid, die zijn zo dof en zo uitgeblust. Allemaal ontluistering. Dat verschil is zo groot. Zeg, het is wel eens goed om eraan te denken. Je hoeft je eigenlijk niet in de dood te vermijden. Daar gaat het niet om. Maar het is wel eens goed. Wat is het dat gij hard en hoog zou spreken? Laat er een rem zijn. Een rem. In het verborgene in onze harten, de wetenschap, gelijk het gras is mijn kortstondig leven, gelijk een bloem, die op het veld vreven wel sierlijk prong, maar krachteloos is en teer. Die grote generaal die daar de troepen monstert, die kan midden in zijn bevelen opeens neervallen, omdat er een klein bloedvaatje knapt in zijn hoofd. En die sterke man kan opeens blauw worden, omdat er een propje bloed in zijn longen of in zijn hart schiet wat er niet door wil. En hij valt neer. Elke dag gebeurt het. Wat een vernedering. Wat een afgang van de mens. De antropos. De naar boven gerichte. Zo werd hij geschapen. En nu daalt hij af. Totdat hij wederkeert tot het stof waaruit hij genomen is. Wij zeggen dus op grond van het woord van God. De dood is maar niet een ongecontroleerd natuurproces. De dood hoort ook niet echt bij het waarachtige leven. De dood is ingekomen door de zonde. Zoals Paulus zegt in Romeinen, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan, in welke alle gezondigd hebben. De dood heeft geheerst, van Adam tot Mozes. Ook toen er nog geen wet was, heeft die dood geheerst onder de mensenkinderen. Zij heerst ook over degene die in Adam besloten zijn. Dat zijn wij. Al zijn we er dan niet bij geweest, de gelijkheid der overtreding Adams, wij waren er ergens toch bij. Hij was het hoofd van de mensheid. En nu gaat die dood onherroepelijk door. Maar nogmaals, hoe cru het ook klinkt, maar ik bedoel het niet cru. dat wij sterven moeten. Ja, dat voel je soms tot in het diepst van je ziel. Dat kan ook niet anders. Hoe zou nou zo'n verscheurd, zo'n gespleten mens kunnen blijven leven zo hier op de aarde? Daar moet toch eens een eind aan komen. Dat kan toch niet eeuwig duren. Want wij zijn gevallen mensen. En nu lopen wat wij noemen het leven en de dood hand aan hand. Nu gaat het over Christus. Christus. De gezalfde. De in ons vlees gekomene. En nu staat er van hem of van hem wordt gevraagd. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? In de dood. Ik weet wel. Tot op heden heb ik eigenlijk alleen maar genoemd wat wij noemen de lichamelijke dood. Omdat in die laatste vraag naar de nederdaling ter helle, daar komt ook die geestelijke en eeuwige dood tevoorschijn die hij heeft doorworsteld. Maar hier mag ik er vast uw aandacht op vestigen, al hebben wij het nu vanmiddag hoofdzakelijk over het sterven, dat neemt niet weg dat u die dood niet op zichzelf moet zien. Die lichamelijke dood. Die dood is veel groter. Het is eigenlijk één grote dood. De geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood. Dat zijn geen drie doden, maar het is één grote dood. Waarvan God zei, gij zult de dood sterven. Of zoals je ook wel kunt lezen, stervende zult gij sterven. Eén grote dood. Nu staat er, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Kon dat niet anders? Elia is toch ten hemel gevaren met vurige wagens en paarden. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Hij was niet meer. Moest Christus dan zo diep vernederd worden dat hij de dood moest aandoen? Let nu eens op het antwoord. Dat korte en krachtige antwoord. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon. Een kort antwoord. Maar wel veelzeggend. Er worden hier gebruikt de woorden gerechtigheid en waarheid. En ik wil er één woord aan toevoegen. Liefde. De liefde die sterk is als de dood. Die door vele wateren niet kan worden uitgeblust. Ik vraag dus uw aandacht voor deze drie woorden. Gerechtigheid, waarheid en liefde. Gerechtigheid, wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt bedoeld dat de Heere God vanuit zichzelf zijn innigst wezen alle zonden haat en straft. Dat hij zo rein is van ogen dat hij dat kwaad, dat onkruid niet kan verdragen in zijn wijngaard. De gerechtigheid van God is dat hij zo heilig is, dat de ziel die zondigt, die moet sterven. We kunnen natuurlijk wij met ons aangevreten bekrompen juridisch gevoel kunnen daartegen in verzet komen en zeggen, ja, maar is dat dan zo streng? Op de aarde heb je nog mensen die ik weet niet wat gedaan hebben, die gevangenisstraf krijgen of die levenslang krijgen, maar zo'n dood, zo'n vreselijke dood, die ten diepste neerkomt op een gescheiden zijn van God en een eeuwig sterven, is dat nou een straf? Dat kunnen wij natuurlijk wel zeggen met ons bekrompen idee, maar bedenk dan toch dat alles wat wij zeggen en denken, dat speelt zich af in ons van God vervreemde leventje. Dat speelt zich af in het denken van zondaren. Als je hier op aarde ergens geen verstand van hebt, en je wordt opeens met een stukje van de wetenschap geconfronteerd, of hoe iets nu eigenlijk in elkaar zit, en hoe het gemaakt wordt, of bedacht wordt, dan kan het zo zijn dat je van verbazing in je handen slaapt. Zegt, jongens, ik heb nooit geweten wat daar allemaal voor kwam kijken. Ik heb nooit geweten dat het zo was. Ik heb er eigenlijk nooit bij nagedacht. Dat geldt van mensen tegenover mensen. Die allemaal hun beperkingen hebben. Hoe kunnen wij nou weten, doorvoelen, dat God die gans andere, dat die heel anders tegen de dingen aanziet dan wij? Ja, wij spreken over erge, minder erge dingen. Zonde, erge en minder erge zonde. Wij bekijken alles vanuit de maatstaven van onze bevatting over het recht. Maar wie zal God zien en leven? De Heilige. Die vrij is van ieder smet, kunnen wij niet inkomen. Echt, een mens die kakelt eigenlijk maar aan, dit vind ik onrecht. En ik las eens van een man die zegt, en als ik voor God moet verschijnen, moet God niet denken dat ik voor hem te voet zal vallen. Ik blijf overeind staan en ik zal tegen God zeggen, wat hebt u? Zeg maar wat ik heb misdreven en als ik moet boeten, dan zal ik dat wel doen. Maar ik zal nooit als een boeteling voor zijn voeten vallen. Dat zie je de mens. Die vanuit zijn eigen maatstaven opkomt. En zich verzet tegen het recht van God. Want God is niet onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. En Paulus zegt, we hebben tevoren beschuldigd, beide, Joden en Grieken. De ganse wereld is verdoemelijk voor God. Als erop aankomt, kan niemand een antwoord geven. Als God ons vragen gaat stellen, niemand. De gerechtigheid Gods. Ja, het is groot dat er nog rechters zijn en als er nog enigermate recht gesproken wordt, want ter plaatse des gerichts, al daar is ook goddeloosheid. Maar ter plaatse van Gods gericht is er geen goddeloosheid. Hier is die rechter ook een mens. Hij herkent in de beklaagde die hij moet veroordelen, herkent hij heel veel van zijn eigen als die eerlijk zou zijn. Net als de grote dokter Boerhaven die een lijk moest ontleden van de misdadiger. Te midden van zijn studenten, die terechtgestelden werden wel gebruikt voor onderzoek. En toen hij begon, en hij zag die man daar liggen op die snijtafel, toen begon hij zo vreselijk te wenen. dat de studenten keken hem allemaal aan. Dat waren ze niet gewend. Toen zegt hij, ach, daar heb ik mee op school gezeten. Met deze man. In dezelfde klas. Hier had ik kunnen liggen. Het is enkel Gods genade dat ik hier nog sta. Kijk, in een ogenblik was daar het bewustzijn. Daar ligt nou mijn broer. En ik ben niet beter. Nee, ik ben van dezelfde lap gescheurd. God, die rechtvaardig is. Die ook geen onrecht doet als hij toorn over ons brengt. Omdat de gerechtigheid een pilaar is van zijn troon. Een vastigheid van onze God. Hij wil niet anders. Hij kan niet anders. Ach. Nou zou ik allerlei dingen kunnen noemen. Zonde. En de hatelijkheid van onze zonde kunnen aanduiden. Laten we het niet doen. Nee. Ieder hart kent zijn eigen bittere smart. En Romeinen 3 heeft ons een duidelijk beeld gegeven van de mens. Gedichtsel van het mensenhart is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. En weet je wat zo ongelukkig is? Dat houdt nou ook verband met onze dood. Wij zien het niet. Wij bemerken het niet. Ach, we zien onszelf niet als volmaakt. Zeker niet. Maar dat nou ons loon dat we uitbetaald krijgen, dat nou de dood moet zijn, dat lijkt ons toch wel een beetje te erg. Dat lijkt ons wel een beetje te ver. Ben ik dan zo'n misdadiger? Ja. De gerechtigheid van God is vlekkeloos. En grijpt ons op een moment aan. En dringt ons weg. En zijn waarheid. Welke waarheid? Dat God geen man is dat hij liegt. Nog een mensenkind dat het hem berouwt. Dat hij die zijn belofte en zijn bedreiging heeft gegeven. Dat hij bij zijn eigen woord blijft. Dat het zomaar geen loze kreet is als er gezegd wordt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God heeft het in zijn woord geopenbaard. Die gerechtigheid is niet in strijd met zijn waarheid. Nee, de waarheid getuigt juist van die gerechtigheid. En dat God nooit op zijn gerechtigheid kan terugkeren. En dat hij er ook nooit afstand van kan doen. Want zijn waarheid is vaster en zekerder dan de bergen. God is daarin onbewegelijk. Dan is toch een verloren zaak. Of dat we dat nou verstandelijk concluderen? Waarschijnlijk niet, want het verstand laat na de ware grond ook van het kwaad doen op te merken. Maar laten we zeggen of dat we dat nou met het geloof geloven. Dan zul je moeten zeggen, ja, die waarheid Gods, die zo sterk is, ja, dan zijn wij verloren. Dan zijn wij, hebben wij geen bestaansgronden. Dan is er ook geen uitzicht. Dan zou je alleen nog kunnen zeggen, elke dag die je opnieuw beleeft, hoe is het mogelijk dat ik nog niet in de dood zit? Dat ik nog niet begraven ben? Dat ik nog leef, dat ik nog ademhaal, dat ik nog eet en drink? Hoe is het mogelijk? Want het oordeel is gevallen. Het vonnis is uitgesproken. Stof. Tot stof wederkeren. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Gods waarheid wankelt nimmer meer. En wat houdt nou die gerechtigheid en waarheid in? Dat ik. Hoor nou dat eeuwig evangelie. Dat Christus, dat Hij, Gods gerechtigheid en waarheid, die de hele mensheid in knop voor eeuwig had kunnen buitensluiten. Die gerechtigheid en waarheid hebben een andere schutsheer gekregen. God de Vader heeft aan de deur van zijn eigen zoon geklopt. En daarom wilde ik dat woord liefde, eeuwige liefde, die sterk is als het graf, die zo door het graf heen gaat, door de dood heen gaat, die door niets is uit te blussen, die liefde wilde ik er graag bij noemen. Dat moeten, dat is van Gods gerechtigheid en waarheid. Er moet voldoening zijn. Maar dat er voldoening komt en dat er voldoening is, dat is vrucht van Gods ondoorgrondelijke liefde. Van zijn eeuwige barmhartigheid. Want nou zouden wij eigenlijk de rekening thuis bezorgd moeten krijgen. Bij ons zou de scherprechter aan moeten kloppen. Wij zouden overgegeven moeten worden voor eeuwig in het geweld van de dood. En de Satan zou zich eeuwig met ons kunnen vermaken, omdat we hem zijn toegevallen. Maar nu heeft de gerechtigheid en de waarheid van God bepaald dat hij bij ene held voor Israël hulp beschoren heeft, hem uit het volk verhoogd. Hem had hij uitverkoren. Je zou haast zeggen, hoe is het toch mogelijk? Hoe kan nou in die drie enige God, die toch één is, hoe kan nou daarin dit alles plaatsvinden? Dat de Vader tot zijn eigen Zoon, die van hetzelfde goddelijke wezen is, dat hij bij hem komt. Wie zal borg zijn voor dit geslacht? Dat hij hem verkiest om te zijn de knecht des Heren. Dat hij hem heeft gezocht en gevonden die zijn ziel moet geven tot een slachtoffer voor de zonde. En die niet ten hemel op zal varen voor zijn sterven, maar die de beker tot het einde toe drinken zal. Hoe is dat mogelijk? Dat is de verborgenheid, het mysterie der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. God die toch eigenlijk met ons helemaal niets te maken meer hoefde te hebben. Want zijn gerechtigheid en waarheid hoeven maar een weinig te ontbranden en alles is weg. Dat God zelf de stap doet naar beneden. Dat God zelf uit die verdorven schepselen, dat hij daar zijn kind vlees en bloed uit doet aannemen. De natuur die gezondigd had. Dat hij, waar hij toch eigenlijk vreemd aan was, want God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat diezelfde God, de eeuwige, dat hij uit zichzelf uit treedt en in de tijd zich inbegeeft. Als er ooit een blijk is geweest, niet alleen van gerechtigheid en waarheid, maar ook van een onpeilbare liefde, dan is het dat, een eeuwige liefde. Ik zou zeggen, dat is een van de allereerste punten om niet te wanhopen. Al wanhoop je aan jezelf. Dat is een van de allereerste punten die uit het heilige evangelie ons toegeroepen worden. God is geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als het enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dat nou die waarheid en die gerechtigheid God die van ons alles te vorderen had. Dat nu diezelfde waarheid en gerechtigheid Gods inhoudt. Naar zijn enige vrederaad. Naar zijn verlossingsverbond. Dat nou ook inhoudt dat de rekening. Niet aan Adam die eerste, maar aan die laatste Adam die tweede wordt gezonden. O, wat een blijk van eeuwige onveranderlijke liefde van God. Daar er toch niemand geweest is die erom vroeg. Iedereen vluchtte in Adam weg, omdat wij wel dit gevoel nog over hadden. Het staat verkeerd. Dat kost ons het leven. Dat kost ons alles. Ja, de dood werkte alreede in hun leden. Maar ze waren toch minder dan de honden die naar hun boze meester toe kruipen. Nee, zij kropen van hun meester weg. En begrijpelijk. Vanuit dat gevallen menselijke bestaan begrijpelijk dat de angst hen aangreep. En dat ze dachten, nou komt de slag. Nou is het afgelopen met ons, wel begrijpelijk. Vanuit ons gevallen bestaan. Maar dan dat wonder dat die rechter God al een eeuwigheid daarvoor zijn gerechtigheid en waarheid uit eeuwige liefde heeft verbonden aan de zending en het lijden van zijn geliefde zoon, aan de dood van de zoon. Dat kon Adam en Eva niet weten. Dat was een geheel nieuwe openbaring na de zondeval. Dat die eeuwig rechtvaardige, waarheid beminnende God, dat hij naar buiten treedt en die leugenachtige schepselen tot zich roept. En dat hij daarin met mate kastijd, maar ze in de dood niet wegstoot, maar zijn belofte geeft van dat zaad van de vrouw dat komen zou om God te verheerlijken en om Satan de kop te verpletteren. Maar je voelt wel aan, die gerechtigheid en waarheid God, die gaan niet opzij. Dat kan niet. Dat kan niet. Uitstel is geen afstel. En Adam en zijn geliefde vrouw, ze zijn ingegaan in het hemelsparadijs. En Abel en zoveel anderen. En Enos en zoveel anderen. Ze hebben wel een dood gestorven. Ziel en lichaam zijn gescheiden. Maar die dood vormde een doorgang, een poort. Niet naar die eeuwige duisternis, maar naar het leven, naar het licht, naar God zelf. Maar je voelt wel aan, God blijft ergens staan. En door de eeuwen heen is dat woord niet vergaan. Ten dagen dat ge daarvan heeft, zult gij de dood sterven. Want God heeft wel gezegd, gij tegen Adam en tegen Adam, gij zijt stof. En tegen Eva, gij zult tot stof wederkeren. Maar daarmee is toch het laatste woord nog niet gezegd. Want het eerste woord van God hield toch in. Gij zult de dood sterven. En dat is nog wel wat erger dan tot stof wederkeren. Dus altijd maar door, ja, door de eeuwen heen, de roep dat het gekrenkte recht, Gods geschonden deugden door ons veracht, dat die deugden Gods zouden worden opgeluisterd, dat de wil van God gedaan zou worden. God bleef langmoedig, hoewel zijn gerechtigheid en waarheid voortdurend bleven vorderen. De ziel die zondigt sterft. De bezoldiging van de zonde is de dood. Totdat het ogenblik gekomen is dat God zijn zoon uitgezonden heeft geworden onder een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder die vloek der wet waren verlossen zou van die vloek. Een vloek geworden zijnde voor ons. Zonder in een vloek te veranderen. En nou houdt dat vloekwaardig bestaan van de mens in dat hij sterft. Het houdt in dat naar de waarheid en de gerechtigheid van God moet er eens een eind aankomen aan ons rondlopen hier op de aarde. Er moet eens een keer een gevangenis zijn waarin we opgesloten worden met eeuwige banden der duisternis. God kan toch niet altijd maar blijven aanhoren de ellende en de vloeken en de lasteringen en de boze gedachten van het mensenhart die hij weet en ziet. Dat kan toch niet? Nee, dat kan zeker niet. Er is toch een ogenblik dat vervuld wordt. Tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. Zie dan hoe die Christus, de Christus des Heer, intreedt in die breuk. En hoe hij zodanig in dat doodsleven in wil komen, dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op hem komt. En dat hij, de onschuldige, daar moet je goed op letten. Hij is niet gestorven omdat hij zonde gedaan heeft, maar omdat het de Vader behaagde hem te verbrijzelen in mijn plaats. Want hij is met zijn onschuldig leven voor God verschenen. Hij is als een onschuldige in de diepste zin voor God gestorven. Want als dat niet waar was, dan zou zijn dood niet die betekenis hebben gehad. Die verzoenende betekenis, die bedekkende betekenis. Want dan zou hij ook krachtens de kiem van de ontbinding die in ons leven is, zou hij aan diezelfde kiem gestorven zijn. Maar dat is niet waar. Hij heeft getriomfeerd. En hij beveelt de dood om hem te nemen. En hij geeft de geest. Bij ons is er iets onontkoombaars aan. Wij kunnen niet ontsnappen. Wij kunnen de dood niet tegenhouden. Een oude koningin van Engeland wilde 300.000 pond geven voor elke minuut leven. Maar de geneesmeesters konden haar niet helpen. Dat is niet in onze macht, majesteit. Dat kunnen wij niet. Maar hij brengt als het ware zijn dood als een daad. Onschuldig. En toch schuldig. Maar dan door toerekening. Niet omdat hij zelf door zijn schuld de dood had verdiend. En dan moest je indenken dat die rechtvaardige rechter die daar tegen die boze mensen moet zeggen. Kom, het is nou tijd. Het is nou afgelopen. Nou moet ik straffen. Ik heb lang geduld gehad, maar er is niets te verwachten van u. En dat daar dan die eigen zoon van die hemelse vader, dat hij met dezelfde liefde bezielt als die goddelijke vader, die toch wil behouden, toch een wereld wil zalig maken om niet, dat dan die geliefde zoon tussen beiden treedt en zegt, ik straf mij. Ja, maar ook de dood, ook de dood. De volle dood, maar ook die lichamelijke dood. Dat gescheiden worden van ziel en lichaam. Daarin werd nu het recht en de waarheid van God bevredigd. Daarin werden Gods deugden nu verheerlijkt. Want, en God geven ons een kruimeltje van het allerheiligste en dierbaar geloof te mogen oefenen. Heden. Want door dat geloof alleen kunnen wij zien. Mijn boze mond is door het sterven van die onschuldige mond uitgewist. Mijn verdorven verstand dat nalaat de ware bron van het weldoen op te merken. Waarmee ik eerder uitvindingen gedaan heb om God te bedroeven dan om hem te behagen. Waarmee ik als zo'n geslepen mensenkind, zo kan een dier nooit zijn, in mijn boze vuilaardigheid, gedachten tegen God heb opgeroepen en uitgevonden. Dat verstand, dat is door zijn hemels verstand, zijn verstand van goddelijke zaken, zijn verstand van de deugden des vaders en van de wet onze God. Toen zijn verstand knapte en toen hij toestemming gaf aan de dood om hem te nemen, dat hij niet meer kon denken zoals een mens die een hersenbloeding krijgt, wegvalt. O, toen heeft hij de onschuldige met het knappen en bezwijken van zijn hersenen, hij is hersendood geweest. Heeft hij mijn fatale verstand, mijn verstand van de boosheid en van het kwaad, heeft hij zo aan een einde gebracht. In de grote stilte, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En het geloof dat worstelt tegen alle beschuldigingen van binnen en van buitenin. Hoewel mijn verstand verduisterd is. Ik heb nochtans gekregen verlichte ogen des verstands. Want in zijn ingaan in de dood, ook in de hersendood. Heeft hij mij bedekt, verzoend. Met God in het reine gebracht. Zo worstelt de geest des geloofs tegen in die innerlijke tweespalt. Worstelt ze in en zegt, en toch, het is goed. Het is goed. Wat de nawerkingen ook mogen zijn van uw verduisterd verstand. Het is bezweken op Golgotha. Al heb jij genoeg gepijnigd in je hart en in je ziel. Moe gepijnigd. Al draai je als een tol in het rond. Als had je als een vlieg in het web gevangen. Zodat je besloten was en niet uit kon komen. Uit Christus in de dood komt de prediking u tegen. En de prediking roept u toe, verzoend, verzoend. Alles waarmee gij mee bezig zijt is tot stilstand gekomen. Een kruimeltje geloof, rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Jezus uw verzoenend sterven. Blijft het rustpunt van mijn hart. De waarheid en de gerechtigheid Gods vordert. Er moet betaald worden. En de zoon krijgt de betaling. De dood. Dat onrustige hart. Waaruit de uitgangen des levens zijn. In het natuurlijke leven. Lichamelijk. Als je hart niet goed is. Is alles in de war. Maar ook geestelijk. Uit het hart komen voort. Boze bedenkingen. Overspelen. Dieverijen. Hoererijen. Valse getuigenis. Daar kwam bloed en water uit. Toen de soldaat door zijn zijde stak in het hart. Terstond kwam er bloed en water uit. O, zeggen de ellendigen. Zou ik dan mogen hopen. Dat hij met mij niet zou handelen vanwege mijn zonde. Mijn dwaalziek hart. Zou ik dan mogen hopen. Dat hij mij naar recht niet wil schuldig keuren. Maar mij zo wilde aanmerken als een vroom en ongeveins gemoed. Dat geen bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Ja, Christus, zijn hart stond stil. Er kwam een eind aan die bloedstroom die ons door de aderen heen stuwt. Maar in het leven verzinnenbeeld ligt, in het bloed, de draagster van het leven. Maar dan ook voor ons, de draagster van de dood. Want dat zegt men wel eens, verkeerd bloed, slecht bloed. We hebben allemaal verkeerd bloed. Toen zijn hart stil stond in de dood, is mijn onrust. Gespleten hart. Waarvan ik gezegd heb. Verenig toch mijn hart. Tot de vreze van uw naam. In hem. Stond het stil. In hem kwam er een einde aan. En het geloof alleen. Dat zegt. Ja amen ja. Op Golgotha. Stierf hij voor mij de zonde. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zon, de dood. Kinderen, jongens, meisjes. Hoe menigmaal hebben onze handen gedaan wat God niet kon behagen. Tot de dag van vandaag toe. Vandaag de dag. Hoe menigmaal zijn onze voeten afgezworven op wegen die God alleen weet. God heeft er ons gezien. Hoe wij ons spoeden naar plaatsen waar de Heere van zegt. Terug. Maar we doen het toch. Voeten, zegt Paulus, die zich haasten om bloed te vergieten. Een keel als een geopend graf, handen, tegen God. Daar hangt nou die zaligmaker in de dood. Er is geen beweging meer in. Zijn voeten hangen stil. Gestaag drupt het bloed op de aarde. Zijn handen, die altijd zegenend waren uitgebreid over het ellendige. Die het land doorging goed doen, die hangen nu vastgenageld. Heeft hij dat verdiend? Dat heb ik verdiend. Maar hij zegt, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, ben ik voor u daar gehangen. Daarom die afwijkende voeten, die gebalde vuisten waar we mee ter wereld komen en die zich ontspannen in de dood. In zijn handen zijn ze bedekt. met zijn onschuld, met zijn God verheerlijkend leven en werken, gans verzoend. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat God rechtvaardig is. En omdat hij waarheid is. En omdat Gods onbegrijpelijke, eeuwige liefde zichzelf een lam ten brandoffer wilde voorzien. Dat de dood wilde aandoen. Ja, hij is der kinderen vlees en bloed deelachtig geworden. Opdat hij door de dood te niet doen. Zou die het geweld des doods had, dat is de duivel, de lachende dertig, die zich vermaakt in onze ondergang en dood. Geliefde gemeente, het kan zo zwart, zo troosteloos niet zijn. Hij heeft gedacht aan zijn genade. U kunt zoveel last van uw handen of van uw voeten of van uw ogen en mond niet hebben. Maar het evangelie, dat verkondigt ons. Hij is in de dood gegaan. In hem zijn uw handen tot stilte gekomen en uw voeten. U kunt zich zo niet afpijnigen en denken, ach, die vuile bron van alle wanbedrijven. Uw gedachten, uw gevoelens hebben een einde genomen in Christus Jezus. Toen hij de geest gaf en beval in de handen zijns vaders. Daarom, wie kan nu zeggen mijn schuld is te groot? Wie kan nu zeggen het is met mij te erg? Niemand. Niemand kan dat zeggen. Want als er nou zo'n prijs betaald is, komt tot ons de boodschap. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat doet hij ook. Ook dat we dan door dat geloof eens mogen afzien van onszelf. En van alles wat niet klopt. En van al onze ongelijkvormigheid. En van al ons stof en uit de aarde aard zien. En dat we mogen opzien op het kruis waar die dode Heere hangt. Want nu is het voorbij met ons. En al is het dat alles zich opmaakt om deze waarheid te betwisten ook in onze hart. Want wij zijn nog op de aarde. Wij dragen nog zulke ellendig bestaan om. Toch, het geloof mag zeggen, ik ben gestorven. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen bij God. Als nu Christus zal geopenbaard worden, zullen wij ook met hem geopenbaard worden. Dat de troost mogen zijn. En dat we zo getroost naar huis mogen gaan. Met een hoop die niet beschaamt. Want zijn liefde was sterker dan de dood. Stromen van haat en ongerechtigheid konden die liefde niet uitblussen. Maar hij is gebleven getrouw. Tot in de dood. Amen.